Goedemorgen allemaal. Het is vandaag inderdaad alweer de derde thema zondag over die geweldige gelijkenis van de verloren zoon. En ik hoop dat jullie de afgelopen twee weken alweer, ja, misschien al voor het eerst of opnieuw onder de indruk gekomen zijn van de kracht van dit verhaal. Ik vind het ongelooflijk hoe zo'n op het eerste gezicht eenvoudig lijkende verhaal al 2000 jaar lang voor zoveel generaties, voor zoveel mannen en vrouwen zo'n geweldig levensveranderend effect heeft gehad. En ik hoop dat je de afgelopen twee weken al zo geraakt bent dat je merkt van God spreekt tot mijn hart. En als we vandaag gaan nadenken over het derde deel van deze vierluik, als we vandaag gaan nadenken over de oudste zoon, dan is mijn gebed, o God, wilt u vandaag opnieuw tot mijn en tot ons hart gaan spreken. Vorige week heeft Joël verteld, aan het begin van zijn preek, voor wie deze gelijkenis eigenlijk bedoeld is. In Lucas 15 vers 1, daar lezen we hoe tollenaars en zondaars bij Jezus komen. En geheel tegen de verwachting in, ze worden niet door hem veroordeeld, ze worden niet afgewezen, maar ze worden door hem aanvaard en hij omhelst ze. Sterker nog, hij nodigt ze uit om samen met hen de maaltijd te vieren. Dat was ongehoord wat er in die dagen gebeurde. Een leraar van Israël, die contact heeft met zondaars en met tollenaars. En wat gebeurt er dan ook? In Lucas 15 vers 2 lezen we erover hoe de fariseërs en de schriftgeleerden, zeg maar, de religieuze leiders van die dagen, ze beginnen te morren en te klagen en ze zeggen tegen elkaar, maar dat kan toch niet, dit is toch eigenlijk heiligheidsschennis, dit kan geen echte leraar van Israël zijn. En dan gaat Jezus inderdaad als reactie op het gemor, op het gemopper van de religieuze leiders, gaat hij drie gelijkenissen vertellen. Eerst die gelijkenis van die 100 schapen en het ene schaap dat verloren is, maar dat uiteindelijk wordt gered. En dan sluit Jezus die gelijkenis af met, ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Althans, die denken dat ze dat niet nodig hebben. En dan komt de tweede gelijkenis over die verloren penning, en als die verloren penning wordt gevonden, dan wordt er een geweldig buurtfeest georganiseerd, en dan sluit Jezus die gelijkenis af met deze woorden. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. En dan vandaag, en de afgelopen weken, de derde gelijkenis, waarbij we al gezien hebben de jongste zoon, hoe die van huis wegging, maar weer thuis mocht komen en hoe het feest gevierd gaat worden. Waarbij we al gezien hebben vorige week wat voor een geweldige vader hier aan ons wordt gepresenteerd als een beeld van onze hemelse vader, van God. En als je dat verhaal leest, hè, dan denk ik van wie wilde niet zo'n vader hebben. Een vader die zoveel liefde geeft, bij wie je zoveel meer dan welkom bent. Die genade, die vergeving en herstel biedt aan ieder die thuis durft te komen. Wat een vader. En dan vandaag gaan we het hebben over die oudste zoon. En dan gaat Jezus heel nadrukkelijk de groep mensen voor wie deze gelijkenis in de eerste plaats bedoeld is, aanspreken, de fariseërs en de schriftgeleerden. En dan gaat ze in het slot van deze gelijkenis een nogal stevige, confronterende spiegel voorhouden. En ik zeg gelijk heel eerlijk bij voorbaat, ik heb deze preek erg lastig gevonden om voor te bereiden. Ik heb de afgelopen, we zijn er eigenlijk als team al van voor de zomer mee begonnen, maar met name de afgelopen dagen heb ik me er ontzettend mee bezig gehouden, in verdiept. En er waren momenten dat ik dacht van, Heer, wil ik hier wel over preken? Want weet je, als je ergens over gaat spreken als prediker, als je iets aan de gemeente mag doorgeven in de naam van God, dan is het woord dat het in de eerste plaats voor jezelf bestemt. En ik heb van de week voor een spiegel gestaan en momenten gehad dat ik dacht, ik wil weglopen en nooit meer voor deze spiegel gaan staan. Maar ik heb gelukkig ook meer ontdekt over de reactie van de vader, en daarom sta ik hier vanmorgen en wil ik er ook heel graag samen met jullie naar gaan kijken. We gaan lezen uit Lucas 15, de versen 25 tot 32. En ik zou boven dit gedeelte deze woorden willen zetten. Dat is het thema van deze morgen. Zo dicht bij huis. Zo dicht bij huis. Weet je, dat is het tragiek van de oudste zoon. Hij is zo dicht bij huis, zonder ooit echt thuis te zijn gekomen. En ik zeg er vanmorgen gelijk heel eerlijk bij, om de ernst van de preek bijvoorbeeld al even te onderschrijven. Dit is het risico van alle zonen en dochters, ook vanmorgen hier aanwezig, die nooit echt weggelopen zijn geweest. Voor al die mannen en vrouwen die opgegroeid zijn in een christelijk gezin, vertrouwd zijn met de kerk, niet anders weten dan het leven met God. Al die mannen en vrouwen die misschien wel bekend zijn als vrome, toegewijde mensen. Actieve leden van de gemeente, we kijken naar ze op en we denken zo zou het horen. Allemaal mannen en vrouwen die met alle goede bedoelingen God al jarenlang dienen, maar nooit echt thuisgekomen zijn bij God. We gaan het lezen met elkaar. Lucas 15, vanaf vers 25 en je kunt het weer meelezen vanaf het scherm. Lucas 15 vanaf vers 25. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Daar begint het al. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. En de oudste zoon, die werd razend enthousiast en wat was hij blij. Oh nee, dat staat er niet. Hij werd woedend. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon, nu die smerige, stinkende zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Als we zo deze woorden lezen, en ik heb daar de afgelopen dagen over nagedacht en voor gebeden en over gestudeerd. En ik heb mezelf de vraag gesteld, wat valt je nou gelijk op als je even dat plaatje van die oudste zoon hier krijgt voorgespiegeld? Het eerste wat we van deze zoon lezen is: hij was op de akker. Met andere woorden, hij was bezig met zijn werk. En dan krijgen we gelijk al even een plaatje, een tekening van met wat voor jongen we hier te maken hebben. Hij was, dat is het eerste wat ik over deze oudste zoon wil zeggen, hij was een plichtsgetrouwe zoon. Zo'n zoon waar een beetje vader en moeder trots op zijn. Hij voelde zich misschien wel een beetje de bedrijfsleider. Hij was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig om alles in goede banen te leiden, om te zorgen dat de knechten deden wat gedaan moest worden. En natuurlijk, ongetwijfeld, zat er ook wel een beetje eigenbelang bij. Hij was inmiddels de enige zoon, want de jongste zoon die was weg. Hij was inmiddels de enige erfgenaam en alles wat hij nu investeerde in een bedrijf was later voor hem. Het was een zeer trouwe, toegewijde werknemer. Maar deze zoon was niet alleen plichtsgetrouw als het gaat om het werken, als het gaat om het dienen. Maar verderop zegt hij tegen de vader, en let op, de vader spreekt er niet tegen: vader, ik ben u altijd gehoorzaam geweest. Ik heb nog nooit een gebod overtreden. Hebben we in de gaten, er wordt soms wat negatief over die oudste zoon gesproken. Maar mensen, dit is een voorbeeldzoon. Zo'n zoon wil je allemaal. Sterker nog, hij was ook de ideale schoonzoon. Hij was misschien wel het voorbeeld van het trouwe en toegewijde gemeentelid. Niets was te veel, alles was mogelijk. Een plichtsgetrouwe zoon. Alleen weet je wat ik mis in het verhaal? Als je het goed leest, als je het tot je door laat dringen. Deze zoon, hij deed alles voor zijn vader. Hij was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig. Maar wat mis ik in de relatie tussen de vader en de zoon? Warmte. Liefde. Genegenheid. Eigenlijk mis ik relatie tussen de vader en de zoon. Weet je, het is een beetje zoals Jesaja op een dag moet profeteren over het volk Israël. Volk van Israël, jullie zeggen dat je mij wilt vereren, maar jullie doen dat alleen met woorden en niet met je hart. Jullie doen het alleen maar omdat andere mensen zeggen dat het zo hoort. Jullie hebben eerbied voor mij alleen maar omdat het moet. Dat is zo ongeveer hoe het is bij deze oudste zoon. Het tweede wat mij opvalt van deze zoon is dat het een veroordelende zoon is. Is het je opgevallen hoe hij over zijn broer praat? Hij wil de naam van zijn broer zelfs niet eens meer uitspreken. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen en uw vermogen heeft verkwanseld. Hoor je de veroordeling? Hoor je de minachting in zijn stem? Die zoon van u? Als ik hier de vader was geweest in het verhaal, was ik onmiddellijk opgetreden. Had ik onmiddellijk gezegd, zoon, zo spreek je niet over mijn andere zoon. Je gaat hem nu eerst gewoon je broer noemen. Maar de vader reageert heel anders en daar gaan we straks naar kijken. Hier zien we een zoon vol veroordeling. Er was net als bij de farizeeën en de schriftgeleerden voor hem geen plaats voor tollenaars en zondaars. En daarom ook geen plaats voor zijn eigen zojuist thuisgekomen broer. En weet je wat het is? Hij veroordeelt zijn broer. Maar hij heeft niet in de gaten, ik ga dat straks verder uitleggen. Hij heeft niet in de gaten dat hij ook zichzelf veroordeelt. Dat hij zichzelf omlaag haalt. Het derde wat we zien van deze zoon is, het is een verbitterde zoon. We lazen, hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Wat er hier gebeurde is dat de jarenlange opgebouwde boosheid over die rotstreek van zijn broertje, die er met het deel van de erfenis vandoor gegaan was en nooit meer iets van zich had laten horen. En de boosheid die hij had opgebouwd in de loop van de jaren naar zijn vader, dat die vader dat gewoon allemaal had toegestaan. En die vader, wat een watje. Elke dag staat hij weer op de uitkijk of zijn zoon al komt. Ik heb hem al lang afgeschreven. En in de loop van de jaren was er een boosheid ontstaan. En op dit moment, in één klap komt alle bitterheid van al die jaren komt eruit. Als een vulkaan die uitbarst. Waarom was die zoon zo boos? Het was het gevoel van onrecht. Genade kwam niet voor in zijn woordenboek. Net als bij de farizeeën en de schriftgeleerden. Maar weet je waarom die zoon, die oudste zoon, ook zo boos was? Hij besefte heel goed, toen hij hoorde, mijn jongste broertje is weer thuisgekomen. Hij had zijn deel van de erfenis al meegenomen. Dat was opgemaakt, dat zegt hij ook, hij heeft alles verkwist. Dus dat betekende dat alles wat deze zoon bij zijn aankomst met het feest en met alles erop en eraan zou gaan kosten, dat zou nu van zijn deel van de erfenis gaan. Hij wordt aangetast in zijn recht, in waar hij recht op had. En vol bitterheid reageert hij al zijn boosheid en frustratie af op de vader. Waarbij het heel opvallend is, misschien zag je, hoorde je het net toen we het voorlazen uit de Bijbel, waarbij hij opeens woorden als nooit, nooit gaat gebruiken. Als mensen verbitterd raken, als mensen boos zijn, dan wordt het opeens, ik mag nooit dit en jij doet altijd dat. Zodra die woorden gebruikt gaan worden, moet je denk ik voor de spiegel gaan staan. Hoe is het op dit moment in mijn hart? En dan het vierde wat we hier lezen. Het is een zichzelf of een zich terugtrekkende zoon. We lazen net, hij weigert binnen te komen. Hij weigert om het feest te vieren. En hij trekt zich terug uit de aanwezigheid van de vader. Hij trekt zich terug uit de aanwezigheid van zijn familie, van de gemeente. En hij plaatst zichzelf buiten de genade van God. Herken je dat? Ja, bij anderen vast wel, maar soms ook bij jezelf. Dat er soms boosheid en bitterheid en dingen in je leven naar binnen, in je hart naar binnen komen. Waardoor je jezelf gaat terugtrekken. Weg uit de intieme omgang met God, weg uit de gemeente. En je zoekt eigenlijk een beetje het isolement op. Weet je wat het diepste probleem was met deze oudste zoon? Met al zijn dienst aan de Vader, met al zijn gehoorzaamheid aan de Vader, met al zijn toewijding aan de Vader. Hij was als die farizeeën die op een dag in de tempel was en bad tot God. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig en onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik niet ben als die tollenaar, want ik vast 2 maal per week en ik draag 1/10 van al mijn inkomsten af. O God, wat ben ik toch ongelooflijk rechtvaardig. Iets verderop in de tempel was op datzelfde moment ook een tollenaar. Zo'n zondaar, je weet wel. Het was wel heel wat dat hij in de tempel durfde te komen. En we lezen over hem dat hij op afstand blijft en dat hij niet eens zijn blik naar de hemel durft te richten. En dan lezen we wat hij bidt. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. En weet je welke conclusie Jezus daaraan verbindt? De farizeeër wordt niet rechtvaardig verklaard, maar onrechtvaardig. En het is de tollenaar die rechtvaardig wordt verklaard. Weet je, de oudste broer in dit verhaal is de farizeeër die zichzelf goed vindt. En die denkt dat hij geen redding nodig heeft. Die werkelijk denkt, en de kerk van 2015 zit vol met mensen die diep van binnen hetzelfde denken. Deze oudste broer, deze farizeeër denkt dat alleen slechte zondaren redding nodig hebben. Maar wat dit verhaal duidelijk wil maken is dat ook vrome zondaren redding nodig hebben. We hebben allemaal redding nodig. En weet je, alles wat je denkt bij God aan recht en ruimte te hebben, maar dat gebaseerd is op eigen prestatie, op gehoorzaam zijn, op goed je best doen, op actief zijn in de kerk, op goede daden doen en noem alles maar op. De oudste zoon, hè? Met alles wat hij van de Bijbel wist en waarmee hij was opgegroeid, met alles waarvan hij zo overtuigd was van de waarheid enzovoort, hij was zo dicht bij huis. Maar nooit echt thuisgekomen. Weet je wat ik deze oudste zoon, hè? Ik zou zo wel even in het verhaal willen binnenstappen. Dat ik even een van de figuranten zou mogen zijn van dit verhaal. Weet je wat ik dan zou doen? Dan zou ik naar die oudste zoon toe gaan. Kom eens even, voordat je zo boos blijft. Mag ik je even iets influisteren? Of misschien zou ik wel een megafoon pakken om het hem toe te schreeuwen. Hé, luister, ik wil je iets zeggen. Iets wat zo belangrijk is, iets wat je schijnbaar nog nooit hebt ontdekt in je leven. Ik zou hem dit willen influisteren, willen toeschreeuwen. Uit 1 Johannes 3 vers 1. Hé, oudste zoon, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Ik zou het vanmorgen ook de oudste zonen en dochters die hier in de kerk zitten willen zeggen. Bedenk toch dat het niet gaat om jouw prestatie, om jouw toewijding, om jouw activiteit in de gemeente. Het gaat maar om 1 ding, bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Dat is wat telt. En weet je, dat lijkt voor jongste weggelopen zonen en dochters soms gemakkelijker om dat te aanvaarden dan voor oudste zonen die vastzitten in het patroon van alles zelf willen verdienen. Herken je dat? Ja, natuurlijk, zoals we hier zijn, zullen we allemaal belijden. Natuurlijk, we zijn rechtzinnige, evangelische, orthodoxe christenen. We zullen allemaal belijden dat we door genade als rechtvaardigen door God zijn aangenomen. Efeze 2, lees maar mee. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dit dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Hoor je dat? Het is een geschenk, oudste zoon, dochter. En niemand van jullie kan zich daarop laten voorstaan. Het is gratis en voor niets uit genade van God ontvangen. Dat zullen we allemaal blijden. Maar diep van binnen, het zit er zo ingebakken bij ons, dat we toch nog denken dat we er zelf iets aan moeten doen. Dat we toch het gevoel hebben, en in ieder geval zo leven en denken, dat we de liefde en de aanvaarding van God moeten verdienen. Jullie hebben misschien wel eens gehoord die uitspraak. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Het is een heidenswerk om christenen te bekeren. Als je het allemaal zo goed weet, om werkelijk je vertrouwen te stellen op de liefde en de genade voor God. Zoals gezegd, de gelijkenis van de verloren zoon, het is geadresseerd aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Ik kan me voorstellen dat als je dat even dat plaatje voor je ziet, en je ziet daar die mannen met die lange vrome gewaden en grote baarden enzovoort, en die staan een beetje beteuterd te kijken, dat je nu denkt van, goed zo Jezus, zeg het ze maar eens even recht voor zijn raap. Zet ze maar eens even voor de spiegel. Maar, moeten wij vanmorgen ook maar niet eens gewoon voor deze spiegel gaan staan? Want weet je, de oudste zoon, die zit in ons allemaal. Die zit in ons allemaal. Ik heb hem van de week bij mijzelf weer opnieuw ontdekt en het was niet de eerste keer. En ik zal je eerlijk zeggen, van de week had ik een moment dat ik het heb uitgeschreeuwd naar God. O God, verlos mij van de plichtsgetrouwe zoon in mij. Verlos mij van de veroordelende zoon in mij. Verlos mij van de verbitterde zoon in mij. Verlos mij van de zich terugtrekkende zoon in mij. Het zit in ons, het zit in mij. En ik zou je vanmorgen willen vragen, willen uitnodigen. Wil je even samen met mij voor deze spiegel gaan staan? Ik ga je een paar opvallende kenmerken noemen van oudste zonen. Ik heb het genoemd oudste zonengedrag. Waaraan kun je ze herkennen bij anderen, maar vooral laten we daarmee maar mee beginnen vanmorgen, vooral in jezelf. Het eerste kenmerk dat ik wil noemen van een oudste zoon of dochter, geen intimiteit met God. Geen intimiteit met God. Weet u nog een aantal weken geleden, het was de startzondag van het seizoen, over Maria en Martha. Weet je nog? En weet je wat ik nog toen heb verteld, dat ik een moment in mijn leven heb gehad, dat ik tot ontdekking kwam, dat God voor mij door al die dingen die ik in zijn koninkrijk doe, zo indrukwekkend. Nee. Maar dat God voor mij meer een werkgever was geworden dan mijn vader. De intimiteit was verdwenen in mijn leven. Weet je hoe je kunt ontdekken of je relatie met God intimiteit heeft? Moet je eens opletten hoe je gebeden eruit zien. Als je gebeden alleen maar een soort optelsom zijn van al jouw verlangens, van al jouw wensen. Als je God alleen maar wilt vertellen wat hij allemaal voor jou in orde moet maken omdat het jezelf niet lukt. Wie is God dan voor jou? Als je in je gebeden meer gericht bent op wat God te geven heeft in plaats van op wie hij is. Als de aanbidding uit je gebed is verdwenen, als de liefde, de warmte, dat verlangen naar God. Als God een zakenman voor je geworden is met wie je in je gebeden aan het onderhandelen bent, in plaats van dat je als een vader, dat je hem als een vader ziet. Een vader die je alles bij voorbaat geeft wat je nodig hebt, bij wie je mag schuilen, bij wie je tot rust mag komen, bij wie je niets hoeft te presteren, bij wie je mag worden zoals hij je heeft bedoeld. Hoe is jouw leven met God? Is hij een zakenman met wie je een deal wilt sluiten? Of is hij werkelijk je vader? Tweede kenmerk van een oudste zoon of een oudste dochter. Boos op God en anderen. Bij oudste zonen en dochters zit altijd een laag van boosheid. Boosheid omdat je je tekort voelt gedaan. Omdat God niet reageert op je wensen of zelfs je eisen. Ik sprak pas een man en hij vertelde En dan was ze diep van onder de indruk en terecht. Er is net bij mijn vrouw borstkanker geconstateerd. En weet je wat hij zei? Hij ging zijn leven lang naar de kerk. Hij zei, ik ben zo boos op God, hè? Ik ben zo boos op hem. Ik dien hem mijn leven lang. Ik doe alles voor de kerk. En nou laat hij dit gebeuren in mijn leven. Alsof je de oudste zoon hoort praten. Oudste zoon en dochter zijn ook heel snel boos op anderen. Hebben ook met heel veel mensen problemen. Soms met hun eigen man, hun eigen vrouw, hun eigen ouders, hun eigen kinderen. Hun eigen broeders en zusters in de gemeente. Er komt iets te gebeuren en een oudste zoon en dochter, die explodeert. Oudste zonen en dochters, de derde, zijn ook heel snel veroordelend. Staan heel snel klaar met hun oordeel over wat anderen zeggen, wat anderen vinden, wat anderen doen. En vol minachting kijken ze neer op die zondaar, op die tollenaar, op die prostituee. Ik moest in de voorbereiding denken aan een moment, het is voor mij jaren geleden. Ik was op vakantie in Ouddorp. Een badplaatsje in Zuid-Holland. En op zondagmorgen ging ik met degene met wie ik op vakantie was naar de kerk. Het was een grote, statige en wat zware hervormde kerk in Ouddorp. En we kwamen naar binnen en het viel me gelijk op, dames een hoedje. De kleuren die waren vooral grijs, donkergrijs en lichtgrijs en zwart, geloof ik. En het was zo'n lekkere, zware kerk. Waar je overigens soms hele goede dingen kunt leren. Maar weet je wat er gebeurde? De preek was begonnen. Die kerk zat stampend vol. We hadden de psalmen gezongen op hele lange noten. En de preek was begonnen. En op dat moment ging er een deur open in de kerk. Ergens zo aan de zijkant. De deur ging heel voorzichtig open. En iedereen keek gelijk, wie komt er binnen? En daar stapte een jonge vrouw binnen. Het was op een zomermorgen, het was een mooie zomerdag. En die vrouw was, dat kon je gelijk zien aan haar kleding, was eigenlijk van plan om naar het strand te gaan. Kort rokje, strak truitje, ze was mooi en sexy. En ze stapte die kerk binnen en ze keek rond. Ze had waarschijnlijk niet verwacht dat die kerk vol zou zitten met mensen. En wat deze jonge vrouw doet, zij trippelt op haar hoge hakjes naar voren. En gaat er op de voorste rij zitten, dat was de enige bank die nog leeg was. Ik zat op de galerij, of gaanderij heet het geloof ik. Hè? Ik keek zo, ik zag het gebeuren. En ik zag van alle kanten minachtende blikken van oudste zonen en dochters. Zo kom je toch niet in het huis des Heren. Het meisje ging zitten. En ze heeft het 5 minuten volgehouden. En toen werden de blikken van veroordeling haar te veel en ze ging weg. Dat zijn van die momenten in mijn leven dat ik me met zelf, nou niet blijf verwijten, maar wel blijf afvragen. Lummel, waarom sta je op zo'n moment niet op als die vrouw weggaat? En ren je achter haar aan om te zeggen, maar Jezus houdt wel van jou. Ik heb mij afgevraagd, hè. Stel nou eens in dit verhaal, stel nou eens dat de jongste zoon onderweg naar huis eerst zijn oudste broer zou zijn tegengekomen. Zou hij dan ooit zijn thuisgekomen? Ik ga hem nog concreter maken. Stel dat deze jongste zoon stinkend naar de varkens, vol met onreinheid, alles aan hem schreeuwde, zie hier, ik ben een zondaar. Maar voordat hij naar huis was gegaan, was hij eerst bij Berea langs gegaan op een zondagmorgen samenkomst. Zou hij dan ooit bij de vader zijn thuisgekomen? Weet je wat nog een kenmerk is van oudste zonen en dochters? De leer is belangrijker dan wat dan ook. Ho, wacht even. Is de leer dan niet belangrijk? Ja, natuurlijk. Daar zijn de oudsten voor om de zuivere leer te bewaren in de gemeente. Maar als de leer belangrijker wordt dan de persoon. Ik zal je een voorbeeld geven. Op een dag Diezelfde farizeeën en schriftgeleerden, ze hadden een case. Een vrouw op heterdaad betrapt. Overspel. Mozes zegt, stenige die ab. En ze brengen de vrouw bij Jezus. En ze zeggen, kijk eens Jezus, op heterdaad betrapt. En daar staan de oudste zoon en de oudste dochter zo klaar. Kijken hoe die dat gaat oplossen. En Jezus, briljant. Jezus zegt, oké. Overspel, ja. Wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. En de een na de ander droop af. Oké, tot zover hebben we het verhaal, denk ik wel. Hè? Maar weet je wat de diepte is van dit verhaal? Jezus zegt, wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. Weet je wie daar stond en zonder zonde was? Jezus. Weet je dat de wet van Mozes, de leer, Jezus gebood, verplichtte om de vrouw te stenigen? Maar Jezus vond deze vrouw belangrijker dan de wet van Mozes. Ik ga je nog een kenmerk noemen van oudste zonen en dochters. Ik zie dat mijn tijd ontzettend snel gaat. Mag ik nog even doorgaan? Marcel, mag ik nog even? Oké. Niet alleen de leer, maar ook de tradities zijn belangrijker voor oudste zonen en dochters. Ik weet dat ik jaren geleden in een traditionele kerk zat. En ik zag dat de kerk steeds leger werd, liep. En ik zag vooral jonge mensen verdwijnen. En op een dag heb ik de moed genomen om een afspraak te maken met de wijkpredikant. En ik heb hem gevraagd van, beste dominee, ziet u wat er gebeurt? Wat bedoel je? Ziet u dat jonge mensen onze kerk aan het verlaten zijn? Ja. Zou het kunnen zijn dat onze heilige tradities een belemmering zijn voor jonge mensen en ook voor de heidenen die nog nooit in de kerk zijn geweest om bij ons binnen te komen en te blijven? Ja, dat zie ik. En toen heb ik rechtstreeks aan deze dominee gevraagd. Stel u voor, u bent later aan het einde van uw leven en u mag sterven en u komt voor de rechterstoel van Christus. Niet om te worden veroordeeld, maar om rekenschap af te leggen van je daden. En Jezus vraagt aan jou, dominee. Wat was voor jou belangrijker? Je tradities of die verloren jongste zonen en dochters? En als je dan tegen God zegt, Heer, de tradities waren voor mij belangrijker. Denk je dan echt dat God tegen jou gaat zeggen, ga in, je hebt je taak goed volbracht. Het enige antwoord van deze dominee was, het kan zo zijn, maar ik vind dat mensen die in de kerk komen, moeten zich maar aanpassen aan onze tradities. En wij gaan ons niet aanpassen aan deze wereld. Ik sprak een keer in een dienst, dat was een wat meer evangelische dienst. En halverwege de preek gebeurde iets, dat maak ik niet zo vaak mee. Ik weet nog niet eens meer waar het over ging, maar opeens stond er een vrouw op en die zegt, mag ik wat vragen? Want ik snap niet zo goed wat je zegt. Nou, ga je gang. Maar na een paar regels of zinnen werd het mij al duidelijk dat deze vrouw waarschijnlijk die ochtend al iets te diep in het glaasje had gekeken. Dat kan gebeuren. Dat is niet de bedoeling, dat kan gebeuren. Na afloop van de dienst, weet je wat er gebeurde? De ene na de andere oudste van die gemeente kwam naar mij toe om zich te verontschuldigen dat mij dit als gastspreker was overkomen. En op een gegeven moment vroeg ik aan de oudste, ik keek ze aan en ik zei, maar wie van jullie is al naar deze vrouw gegaan? Niemand. Ze maakte zich meer druk over wat de gastspreker hiervan zou vinden dan over het zielenheil van deze vrouw. Oudste zoon en dochter zijn gespitst op eigen en vermeende rechten. Ook in de kerk. Mensen die zeggen, maar ik kom hier al zo lang, ik heb recht op mijn plek, op mijn mening, op mijn ding. Vroeger in die grote statige kerken, hè, als je, hoe meer je gaf, hè, hoe groter de kerkbank was die voor jou was gereserveerd. Dat was voor de notabelen, voor de goede gevers die zelfs meer gaven dan hun tiende. Nou, gelukkig hebben we die kerkbanken afgeschaft, maar weet je dat het nog steeds in ons hart zit? Deze oudste zoonmentaliteit. We denken dat we recht hebben op onze mening en op onze dingen. En op... Oudste zonen en dochters hebben ook overal een mening over. Weten het altijd beter. Gaan altijd in discussie. Met de bedoeling om te winnen. Ik kreeg een beeld Soms geeft God door zijn geest beelden. Ik kreeg een beeld. Ik zag een kerkzaal vol met mannen en vrouwen. En ze waren ongelooflijk met elkaar in discussie en rode hoofden. En ze waren gestaan en ze schreeuwden dingen naar elkaar toe. En niemand had in de gaten wat er ergens in een hoekje in die kerkzaal gebeurde. Het was een beetje in schemering. Het licht van de kerklampen kon er net niet meer bij. Niemand had in de gaten wat daar gebeurde. Daar was een vader, die stond er in de hoek. En een jonge man, een zoon, die knielde bij de vader om thuis te komen. En de vader en de jonge man, de zoon, die huilden. Ze huilden tranen van vreugde omdat er een zondaar was die zich net had bekeerd. Maar hun tranen waren ook tranen van verdriet, omdat er niemand was met wie ze het feest konden vieren. Want niemand had het in de gaten dat er die morgen een verloren zoon, een verloren dochter thuis kwam. Nog een laatste kenmerk. Oudste zoon en dochter staan niet meer open. Ze hebben zich niet alleen fysiek teruggetrokken, maar ook in hun hart. Hun denken is verhard geraakt en ze zijn niet meer in staat om op een andere manier naar zaken en vooral naar mensen te kijken. Ze zitten gevangen in hun eigen mening. En ze missen Gods liefde en genade. Als we dan toch voor die spiegel staan. Hè? Het is een spiegelverhaal. Ik heb het geloof ik in de eerste dienst gezegd. Het is een spiegelverhaal. Waarbij het de bedoeling is dat je gaat voor die spiegel gaat staan en gaat kijken in wie herken ik mij en in wie zou ik me willen gaan herkennen. Herken je je misschien meer in de jongste zoon, in de losbandige vrijbuiter? Denk dan nog even aan de boodschap van 2 weken geleden. Kom tot bekering. Kom tot bezinning. Neem een besluit. En kom in beweging. En stap vandaag op en ga terug naar huis. Of herken je je meer in de religieuze gelovige die diep van binnen nog steeds bezig is zijn eigen plekje in de hemel te verdienen? Of, en dat is het verlangen van God voor ons leven, gaan we ons herkennen in die liefdevolle Vader? Wat hebben we nodig om... Wij allemaal om bevrijd te worden van ons oudste zoongedrag. Om uiteindelijk te kunnen groeien tot een geestelijke vader en moeder in de gemeente. Die verloren zonen en dochters welkom heten en een plaats geven in het huisgezin van God. Maar die ook oudste zonen en dochters op een liefdevolle wijze helpen om eerlijk te worden, om bevrijding te ontvangen, om genezing te ontvangen van de boosheid, de veroordeling, de afwijzing en de angst. We hebben het vaak over geestelijke groei. Weet je wat geestelijke groei is in het kader van dit verhaal? Dat een jongste zoon en dat een oudste zoon gaan groeien. Gaan doorgroeien tot een geestelijke vader en moeder. Mag ik afsluiten met nog even te kijken naar die vader. Joël heeft het daar vorige week al heel uitgebreid over gehad. Maar ik wil het je laten zien als afsluiting, als een bemoediging. Want anders zou het kunnen zijn, hè, dat het nu zo is dat de ene oudste broer tegen de andere oudste broers en zussen gaat vertellen hoe het allemaal niet moet. En dat we naar huis gaan en zeggen van, nou ja... Daarom durfde ik aan deze preek te beginnen, omdat ik nog niet klaar ben. Geef me nog 5 minuten. Ik was zo onder de indruk van hoe de vader reageert op deze zoon. Weet je, het is heel mooi. Hè? We lezen van de jongste zoon dat de vader naar buiten komt om hem welkom te heten. En we lezen van de vader dat hij naar buiten komt om de oudste zoon ook welkom te heten. Of je hier nou zit als een jongste zoon, of als een oudste zoon, als een jongste dochter of als een oudste dochter. Weet dat de vader naar buiten is gekomen om jou uit te nodigen om thuis te komen. Om het feest te gaan vieren. En de vader is zelfs zo letterlijk naar buiten gekomen. Hij is vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Hij is mens geworden. Hij is onder ons komen wonen door zijn zoon Jezus Christus om ons thuis te kunnen halen. Om ons niet aan ons lot over te laten. Ik vind het zo mooi hoe de vader reageerde. Zullen we nog 1 keer lezen? Mijn jongen, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. De vader gaat helemaal niet in discussie. Hij gaat niet op zijn strepen staan. Dat doen oudste broers. Maar vaders reageren anders. De vader komt naar buiten om zijn jongste zoon en om zijn oudste zoon welkom te heten. En vanmorgen wil ik heel bijzonder, 2 weken geleden, hebben we een uitnodiging gedaan voor jongste zonen en dochters. Vandaag wil ik een bijzondere uitnodiging doen voor oudste zonen en dochters. Weet dat de vader hier is en hij nodigt je uit om tot het feest te komen. Hij zegt tegen jou, kom naar binnen. Kom vanmorgen eindelijk thuis. Laat je vervullen met mijn liefde. Ga geloven in mijn genade. En mag ik je omarmen? Mag ik je omhelzen? Zou jij je hart werkelijk voor mij willen openen? En mag ik je boosheid omkeren in vreugde? En mag ik je veroordeling naar anderen toe en ook naar jezelf toe? Mag ik het ombuigen in aanvaarding? De vader zegt vanmorgen heel persoonlijk tegen jou, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, kom bij me. Want ook jij hebt net als je jonge broertje, je hebt genezing en je hebt redding nodig. Zijn er hier vanmorgen oudste zonen en oudste dochters die zeggen tegen zo'n vader met zoveel liefde, met zoveel genade, met zo'n uitnodiging, die mij zo onvoorwaardelijk aanvaardt en vergeeft en zelfs al mijn boosheid op de koop toeneemt en al mijn veroordeling op de koop en al die dingen. Zo'n vader, hoe kan ik daar nog langer nee tegen zeggen? Zou je vandaag niet opstaan om je oudste zoon, om je oudste dochter gedrag los te laten, aan God te geven en eindelijk thuis te komen? Als je die stap wil zetten, sta op van je stoel en ren naar voren. Oudste zonen en dochters vinden het over het algemeen moeilijk om op te staan om naar voren te komen. Dat is een mooie uitdaging. En ik kom er heel graag bij staan. Ik wil vanmorgen ook als een oudste zoon opnieuw bij de vader komen en me opnieuw door hem laten omarmen. En al mijn eigen gerechtigheid en mijn eigen dingen loslaten. En mij opnieuw overgeven aan zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn genade. En Heer, dank u wel voor hoe we hier nu met elkaar hier bij het podium mogen staan. Dank u wel hoe u ons niet veroordeelt. Hoe u ons niet als jongste zonen en dochters, maar ook niet als oudste zonen en dochters afschrijft. Maar ons vanmorgen wilt omhelzen. En ons werkelijk thuis wilt laten komen. Heer, hier zijn we. Heer, we komen bij u. We geven onze hoogmoed, onze trots, onze boosheid, onze veroordeling, onze rechten. We geven het allemaal aan u. En ik wil het tegen jullie zeggen, die om mij heen staan. Of ook als je in de zaal bent blijven zitten, maar in je hart op dit moment deze keuze maakt. Laat je op dit moment intens omhelzen door de eeuwige vaderarmen van onze God. Thank you. Als je wilt mag je weer gaan zitten.